Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Paul Takke van Agile Werk. Wendbaarheid, agility, scrum. Het zijn allemaal populaire woorden, hype woorden bijna. Misschien is dat ook wel een beetje het gevaar. Ja, bekend van de toepassing in de IT en natuurlijk bij voorbeeldbedrijven als ING en Eneco. Die zie je vast wel eens langskomen in de vakliteratuur. Wat gebeurt er als je die inzichten van Agile toepast in de industrie en dan ook nog in Duitsland met een compleet andere werkcultuur? Paul Takke is eigenaar van Agile Werk en heeft de afgelopen 2 jaar in Duitsland voor een aantal grote Duitse automerken zijn kennis en ervaring ingezet voor de ontwikkeling van een nieuwe productstrategie aldaar. In deze aflevering hoor je hoe hij daar terecht is gekomen, wat hij precies heeft gedaan en hoe belangrijk de cultuur van organisaties is in de ontwikkeling van een nieuwe strategie. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power op je smartphone via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de laatste afleveringen zo snel ze online staan. En wat we heel leuk vinden is natuurlijk om van jou te horen wat je ervan vindt. Wie jij vindt dat er eigenlijk zouden moeten komen. En dan kunnen we daar rekening mee houden in ons programma en van leren. Want dat is natuurlijk wat we willen doen. Want uiteindelijk maken we People Power voor jou. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Paul Takke van Agile Werk is in de studio. Paul, leuk dat je er bent.
Ja, hoi.
Ja. Paul, agile, het is een modewoord. Hè? Je hoort het overal langskomen. Voor degenen die aan het luisteren zijn en denken, ja, ik hoor het al heel vaak langskomen. Wat is het eigenlijk precies?
In mijn optiek, is het een filosofie. Dus veel minder dan een methode. Het is eigenlijk een manier van leven en ook werken. Dus hoe je tegen je werk in je leven aankijkt. Ben jij in staat om je aan te passen aan veranderde omstandigheden? Vind je verandering? Vind je dat leuk? Verandering is vooral leuk in mijn optiek. Ja. En niet eng. Ja. En dat straal ik er zoveel mogelijk uit naar mijn klanten.
Ja, en volgens mij ooit geboren. Hè? De Agile Manifesto. Een aantal mannen en vrouwen. Ik hoop dat er ook vrouwen bij zaten. Want dan wordt het al beter van.
Een paar.
Een aantal. Hè? Ja, die dat met elkaar opgeschreven hebben. Een aantal uitgangspunten. Die weet jij vast.
Jazeker, het is vooral veel meer op interactie tussen mensen in plaats van documentatie. Dus veel minder contracten, vertrouwen op mensen. En je ziet dat dat nog steeds een groot thema is bij grote organisaties, ook kleine organisaties, ook mensen onderling, maatschappelijk. Dus daarom is Agile ook veel breder qua filosofie, mijn optiek.
Ja, want iedereen kent het een beetje uit de IT, hè? Ja, is het nou, dan ga ik maar even de obligate vraag stellen, is het nou een IT-ding of niet?
Dus als je kijkt naar Scrum, is het een IT-ding geweest in het verleden. En eigenlijk Jeff Sutherland heeft het eigenlijk ontwikkeld voor research, tegen kankeronderzoek.
Okay.
Dat weten weinig mensen, maar het heeft eigenlijk een hele mooie achtergrond om zeg maar innovatie te versnellen. En uiteindelijk is het ook een softwareontwikkeling tegengekomen, ook bij Jeff in de tijd. En dat heeft zich dus verder doorontwikkeld als een softwareontwikkelaanpak. Maar eigenlijk is het zeer universeel. Ik vergelijk uit het Agile heeft als hart de PDCA-cycle. Dus de Plan, Do, Check, Act-cyclus. Dus
ja, die kent iedereen wel. Heet je ook weer Deming?
Deming-cycle, toch? Ja. Precies. En dat is eigenlijk ook weer hoe de natuur functioneert. Het is heel universeel. Ik maak altijd een geintje altijd van, is Agile een hype? Ik zeg, nou, is de natuur een hype buiten? Denk het niet.
Nee.
Maar de term zelf, Agile, vind ik wel aan erosie onderhevig de afgelopen periode. Dat klopt.
Ja, daar is ook niet zoveel aan te doen. Hè? Aan de ene kant is het fijn, want daardoor zijn er toch veel meer mensen mee bezig om... Ja, om mensgerichter te werken, om meer inderdaad vertrouwen te hebben in mensen dat ze hetgene doen wat goed is.
Zeker.
Aan de andere kant, ja, iedereen roept ondertussen dat hij agile is of wil worden. En heeft volgens mij de helft niet echt een idee wat ze nou eigenlijk aan het zeggen zijn.
Ik heb een certificaatje, dus ik ben agile. Vooral in Duitsland is dat nogal een ding. Certificaten onder je handtekening, je mail. Hoeveel meer je er hebt, dus hoe meer autoriteit je hebt.
Ja.
Ja, als Hollander zeg je dat ik helemaal niks.
Nee. Dus,
maar tenminste niet.
Nee, nou ja, ach, je ziet het ook best nog wel lang, vaak langskomen. Hey, het is eigenlijk al best wel oud, hè? Ik heb volgens mij een jaar of 2-3 geleden Jeff Sutherland geïnterviewd. En ben daar toen een beetje op voorbereid. En dan kom je erachter dat het eigenlijk al meer dan 20 jaar oud is.
Langer zelfs nog.
Ja, ja. Dus er is niet zoveel nieuws aan. Waarom duurt het zo lang voordat het echt nu... Hè? Nou ja, waar ik dat punt waar we nu op zijn, dat iedereen ermee bezig is... of dat nou goed of fout is, dat is een tweede. Maar ja. Ja, het is eindelijk doorgebroken, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik trek altijd een beetje de parallel met technologie. Bijvoorbeeld de verbrandingsmotor was te eerder een elektromotor. Dat weten weinig mensen. Dus eigenlijk is het heel gek om nu maar al of elektrisch rijden hebben. Terwijl het eigenlijk zo oud is de weg naar Rome. Oké, 150 jaar oud, maar het is heel oud.
Ja.
Hetzelfde geldt voor organisatorische ontwikkeling en technologie. Dat is ook hartstikke oud. Maar nu het momentum is daar dat we het gaan gebruiken. De verandering, de transitie is gaande op allerlei vlakken in de samenleving. Mm-hmm. Klimaatverandering enzovoort. En nu is het momentum dat het toegepast wordt meer. Daarvoor was het eigenlijk een beetje op de achtergrond aanwezig met softwareontwikkeling. En nu wordt het eigenlijk herontdekt.
Ja.
Dat zie je overal.
Noem nou eens, want we hebben het over die IT gehad. Iedereen kent het een beetje uit IT. Iedereen kent het van ING natuurlijk. Die zijn marketeers en zijn IT-mensen bij elkaar heeft gebracht. En gezegd, ja, uiteindelijk maken jullie samen iets voor een klant. Dus ga maar, doe dat samen in een team. In plaats van dat jullie mijlen uit elkaar zitten en dingen over de muur heen gooien naar elkaar. Heb je nou een voorbeeld waarbij je zegt, nou, hier hebben we iets gemaakt met elkaar. Met de agile filosofie. Wat totaal anders is dan IT.
Ach, zoveel. Zo specifiek in de auto-industrie bijvoorbeeld. Ik werk samen al een aantal jaren met Joe Justice in de Verenigde Staten. Daar bouwen we elk jaar een auto in 3 dagen tijd. Iedereen die een lotte schroevendraaier in zijn handen heeft gehad, bouwt een auto in 3 dagen tijd. Met de uitgangspunten van agile en omdenken.
Even wachten hoor. Je bouwt een auto in 3 dagen tijd. Maar ja. Is dat dan een soort IKEA bouwpakket? Of,
Nee, het is een rood Lidl auto die gewoon op de weg mag in de staat Washington. In Seattle.
Oké. Okay.
Ja.
En die kun je in 3 dagen in elkaar zetten?
Ja, sterker nog in 3 uur, als je het echt moet.
Nee joh.
Ja. Dat is ook weer wat ik denk van, het stemmetje ons om, dat kan toch niet? Het kan wel. En het is geweldig. Die sprints, iedereen heeft over sprints van 1 tot 2 weken. Je kunt ze ook in 10 minuten doen.
Ja, ja.
En dat is het ook weer in je hoofd. En dat is zo gaaf als je die energie, zeg een soort van hackathon eigenlijk, wat je doet. En dan met Scrum. En dan knal je gewoon zo'n auto eruit.
Maar dat gebeurt elk jaar? Is dat een soort wedstrijd of zo?
Nee, het was een wedstrijd oorspronkelijk. Misschien heel mooi om te vertellen. In de tijd, ongeveer 10 jaar geleden, was er een X-Prize, een duurzaamheidswedstrijd in de Verenigde Staten, waar Tesla ook aan meegedaan heeft. Joe, just in de tijd, heeft hem zich ook ingeschreven. Had nog nooit een auto gebouwd. Maar dacht van, ik wil iets duurzaams neerzetten als een bevlogenheid voor een duurzamere wereld. Is eraan begonnen. Heeft eigenlijk in de tijd nieuwe social media ingezet om mensen in de hele wereld te vragen om mee te denken. Ik was ook een van diegenen. En zijn expertise ingebracht om die auto te gaan bouwen. Dus letterlijk iemand die koolstoffiber expert was. Nou, leg maar uit hoe ik een auto 3D kan printen. Wat nog nooit eerder gedaan was. Of leg maar hoe bouw ik een motor. Of nou, iedereen in de wereld merkte mee aan die auto. En dat was in die tijd heel revolutionair.
Wauw.
Ja, en die hebben Tesla verslagen in de tijd. Dus,
maar dat was toen niet dat was geen bouwpakket. Dat was gewoon maak een auto. Punt.
Het MVP bouwen. Letterlijk over software, MVP. Je bouwt het gewoon, ja, het rijdt. Het
minimal viable product.
Ja. Precies, dankjewel. Factaal. sorry. met heel veel energie en plezier. En harde dancemuziek is die auto gebouwd. En ja, het was inderdaad een veilige auto. Hij is gewoon door de oorspronkelijke crash test heen gekomen. Dat is ook een mooi verhaal. Is dat die testen werden niet uitgevoerd door elke die auto tegen de wand aan te rijden. Maar die werden door software-driven development, eigenlijk getest. Dus de test werd aangetoond dat ze veilig waren. Dus de simulaties deden de crash testen. In plaats van andersom. Dat werd ook nog nooit gedaan in de auto-industrie. En nu wordt het heel breed ook in de auto-industrie toegepast. Maar in de tijd was het nieuw.
En om even perspectief te geven, hoe lang zijn jullie daar toen mee bezig geweest? Met het ontwikkelen van die auto? Of is hij daar mee bezig geweest?
Hij is daar bezig. 3 maanden is hij daar mee bezig geweest.
3 maanden. Ja. En hoe lang duurt het, zeg maar, in de conventionele industrie?
Van scratch af aan 15 jaar.
15 jaar?
Ja. Ja.
Oké, okay, dus de auto's die wij nu rond zien rijden, daar zijn ze 15 jaar geleden aan begonnen.
Nu duurt het ongeveer 7 jaar in de huidige tijd. 6, 7 jaar. Kijk. Maar nog steeds is dat natuurlijk gezien de uitdagingen die er liggen, is dat nog veel te lang.
Ongelooflijk zeg. En als je nou naar de implicaties gaat kijken, stel je voor dat de hele auto-industrie, we gaan straks natuurlijk veel verder over praten wat je daar allemaal gedaan hebt, maar stel je voor dat de hele auto-industrie veel meer deze snellere manier, leukere manier van werken zou gaan adopteren. Wat betekent dat dan? Want dat is natuurlijk wel, ja, dat het minder kost en zo. Ja, dat punt zijn we natuurlijk maatschappelijk gezien een beetje voorbij.
Ja, dat op zich, het ligt wel aan waar je toepast binnen de productie. De productie zelf zal nog steeds vrij veel, ja, recht toe recht aan, zal maar heel simpel te vertalen zijn. Mm-hmm. Maar de innovatie zelf zal agile moeten gebeuren. Dus veel meer met een creatieve mindset. Nee, kan niet, dat bestaat niet. We gaan het oplossen.
Ja.
En dan is het, ja, waar kun je het toepassen? En daar is analyse voor nodig. Wel, en waar in het productieproces kun je agile toepassen en waar niet? Want agile is niet een wondermiddel. Absoluut niet. Absoluut niet.
Nee, waar moeten we het niet doen?
In de productieprocessen zelf. Dus okay. Je kan niet elke dag letterlijk je hele productieproces omgooien. Je kunt details veranderen. Maar je gaat niet in één dag tijd je hele productieproces van een auto omgooien. Dat is natuurlijk waanzin. Als er 1 miljoen auto's per jaar van de band afrollen, ga je niet elke dag het productieproces aanpassen.
Dus kun je dan zeggen, als je dingen herhaalt en dat moet elke keer goed zijn en hetzelfde en herhaalbaar kwaliteit, dan moet je het gewoon niet doen?
Dan moet je het zo min mogelijk toepassen. Dan is het vooral de mindset van medewerkers die dan met die bril naar kijken. Kan het anders, kan het beter, kan het slimmer? Dat is ook agile. Maar dan ga je niet echt methodisch, ga je heel diep in de processen ingrijpen.
Nee, je gaat niet 's ochtends een stand-up doen en zeggen, jongens, hoe gaan we vandaag eens die auto bouwen? Dat ga je dus niet doen.
Nee, maar wel het perfecte proces. Dus het lean, zeg maar, wat al langer of eigenlijk parallel bestaat aan agile. Dat,
ja,
dat heel veel raakt wat met elkaar. Het is hetzelfde PDC-hard eigenlijk.
Ja.
Die kijkt daar wel naar in de productieprocessen.
Ja.
Ja.
Als jij nou kijkt naar die hele golf, hè, die hele hype die over ons heen komt met agile, wat gaat er mis?
Het wordt vooral als marketinginstrument ingezet in mijn optiek en niet als echt een fundamentele verandering. Het is mij het oppervlakkig allemaal. Het is snel thuis.
Ja.
En dat is een agile transformatie absoluut niet. Dat is heel veel geduld hebben, heel veel tegenslagen, maar wel die punt aan die horizon zien van daar gaan we heen en dat is ons doel.
Ja.
En niet denken van, oh, het project is voorbij. Wat je heel vaak ziet, het agile transformatieproject is voorbij. We sturen alle coaches naar huis of alle consultants en dan hebben we agile. Dan kun je weer overnieuw beginnen.
Oké, okay, en dan zakt het weer in.
Ja.
Ja. Want wat is er erg aan dat iedereen het snel wil? Wat gaat er mis?
Dat mensen afhaken. Dus dat, dat er geen tijd wordt gegund om mensen echt laten begrijpen wat het is. Geef mij maar een methode. Vaak als ik een training geef, dan is het van, nou, vertel me mijn methode. Hoe moet ik het doen? En dan draai ik het om, zeg ik, nee, je moet eerst begrijpen waar het over gaat. En pas dan starten we de training. En dan kijken ze me aan van, ja, maar ik heb vandaag, ik moet die training hebben. Dan neem je morgen maar weer vrij.
Ja, dus ja. Ik hoor je eigenlijk zeggen, het is echt een fundamenteel andere manier van werken, van zijn, van mensen. En daar hebben ze tijd voor nodig om daaraan, ja, zich aan te passen.
Ja, en je hebt respect nodig voor waar de mensen op dat moment staan met hun gedachten en hun leven. Je kunt iemand niet in één dag voor het andere wereld voorschotelen. Dat gaat gewoon niet.
Nee. Nee. En hoe dan wel?
Stapje voor stapje en heel veel geduld hebben. En ik gebruik veel persoonlijkheidstesten ook in mijn coaching en training. Van waar staat iemand nou in zijn eigen ontwikkeling? Is iemand heel erg procesgedreven? Is iemand heel erg nog steeds vanuit de hiërarchie gedreven?
Mm-hmm.
Dan kan ik wel zeggen tegen iemand van, nou, je moet nu zelfsturing gaan toepassen. En dan kijkt hij me aan zo van, ja, ben je helemaal gek geworden? Nee, dat kun je niet doen. Dus je moet stapje voor stapje, moet je in de taal van degene die je voor je hebt, moet je iemand meenemen in de nieuwe wereld. Ja. Dat is jaren en jaren, misschien al generaties werk.
Ja. Ik ben een fan van het boek De Kunst van Veranderen van Marco de Witte en Jan Jonker. En die zeggen, nou, een van de dingen, die zeggen heel veel, maar een van de dingen die zij zeggen is, afhankelijk van de diepte van de verandering wordt het complexer. En ze hebben dan die vier trappen. Hè? Dus verander je iets in de structuur, verander je iets in de technologie of de middelen die mensen gebruiken. Verander je iets in de mensen, moet je de andere dingen kunnen of verander je iets in de cultuur. En jij zegt eigenlijk, ja, de meesten blijven een beetje bovenaan hangen en dan gebeurt het niet echt.
Exact, je vliegt eroverheen.
Ja.
En dan de opmaat volgende.
Ja.
Dat is niet wat het is.
Ja. Nee. Ja, en dan besmet je het misschien zelfs een beetje.
Ja, ik vind het ook zelf, eerlijk gezegd, vind ik het heel jammer. Ik kom wel eens in organisaties waar eerder ook agile geprobeerd is. En dan ben je eerst aan het repareren voordat je weer opnieuw kunt beginnen. Vaak is dan het geloof al weg.
Ja.
En dat is heel jammer. Ja.
Nou, hoe jij daarmee aan de slag bent gegaan in niet alleen in de auto-industrie, wat natuurlijk al een totaal andere wereld is dan de meeste voorbeelden die we kennen, maar zelfs in Duitsland, waar toch mensen met herdokter aangesproken willen worden, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Ik ben Malja Beks, commercieel manager bij Dreams.
Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto.
Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Aniek van Elo en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom.
People Power op New Business Radio.
Ja, onze nieuwe jingles. Daar ben ik dan weer heel blij mee. Heb ik dan weer zelf leuk in elkaar zitten knutselen. Wil jij er ook in? Dan kan dat. Dan moet je even gebruik maken van onze WhatsApp-service. Kun je gewoon wat inspreken. Dus wie je bent, waarom je altijd luistert. En dan plak ik je heel blij in een jingle. En dan zit je in het programma. Nou, wat wil je nog meer, toch? En ik vind het vooral heel erg leuk. Paul Takker is in de studio van Agile Werk. Paul, jij bent met jouw agile gedachtegoed naar Duitsland getogen.
Ja.
Je bent gevraagd zelfs, volgens mij. Hè? Om daar in de auto-industrie aan de slag te gaan. Hoe, ja, waar begint dat?
In Seattle.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is logisch.
Ik gaf een training met Joe 2,5 jaar geleden. En er zat een consult in de training. Die werkt in Duitsland in de auto-industrie. En die vroeg mij, wil je dit verhaal en deze manier, deze vibe ook bij mijn opdrachtgevers overbrengen? En ik zeg, nou, natuurlijk graag. Nou, dus ik was in de tijd nog niet zelfstandig, ontslag genomen, mijn eigen organisatie opgericht. En,
dat was ook voor jou het begin om zelf te gaan ondernemen?
Ja, want ik vind ook, mijn ding vind ik moet hebben. Ik wil echt gewoon het doen. En als ik, met mijn eigen gevoel, geen waarde wil aan een ander, maar als ik niet zelfstandig ben, dan voel ik voor mij niet authentiek. En dan denk ik van, okay. Ik roep echt iedereen dat ze moed moeten hebben. Mezelf ben ik nog afhankelijk van een werkgever.
Nou, ja, ja.
Dat ga ik dus even
stoer
doen. Ja,
ja, stoer. Dus. Ja. Ja, en dan? Ja, dan ga je mee met die consultant.
Ja, en dan heb je schoolduizend. Dan roep je heel stoer van ook weer van, nou, ik doe het, hè, ik mag eens. En dan kom je de eerste dag aan in Duitsland. En dan mag je gelijk een presentatie geven. Zeg, je mag het in het Engels. Nee, dat spreken we hier niet. Het is Duits. Oké. Ja, en dan sta je in de piloothal. Sta je een presentatie te geven voor de directie. En dan, ja. Dan eerst denk je van, wacht even. Ik ga gewoon mijn Nederlandse brani gewoon erin gooien. En ik spreek je naam met zijn voornaam. Geen dokter, her, maar gewoon.
Ja. Ja.
Hey, hallo Oewe, wie ja. Is?
Hallo Hans.
Hallo Hans, ja. Daar zijn er wat van, ja. En wat heel mooi is, dan breekt er gelijk het ijs. En,
maar kunnen ze dat wel, dat gaat dan goed, hè? Want ja. Dat is ook een cultuurding natuurlijk.
Ja, en wat interessant is dat je, omdat je zo authentiek overkomt. En ik ben ook oprecht, ik schoffer iemand niet, ik ben zoals ik ben. En dat vind ik ook. Ik heb mijn respect, maar ik ben zoals ik ben. Ik ga me niet vervormen naar wie ik niet ben. Zodra ik dat moet doen, ga ik heel krampachtig zitten en dan gaat het gewoon niet werken.
Ja.
En op het moment dat je dat doet en je dat met een Rudy Carrel of een Louis van Gaal accent, dan vinden ze dat helemaal geweldig. Want ja, het klinkt zo netjes, zo lief, zeggen ze dan altijd. Vind zo zuur. Okay. En dan denk ik, okay. Maar klinkt helemaal niet zuur. Helemaal niet zuur wat ik nu zeg. Maar ze vinden het resoneert heel erg mooi.
Ja.
Dus ik heb overwogen bij de non- en vrucht perfect Duits te gaan leren. Maar ze hebben allemaal, nee, mag dat niet, Pauli. Omdat het veel beter binnenkomt. Het is authentiek. Het is, met Duits natuurlijk wel natuurlijk best wel gestegen.
Ja.
Ik ben al Duits te
praten. Okay, maar dan doe je die presentatie daar. Ja. En dan? Want dan kunnen ze ook denken, ja, dat is niks voor ons.
Nee, want de nood is wel zo hoog, ook naar de dieselaffaire, dat men wel denkt van, hey, het moet anders, de cultuur moet om. En ook gewoon provocatief zijn. Hè? Dus op een gegeven moment een anekdote verteld in diezelfde presentatie. En een van de directieleden gezegd van, hey, als u een portemonnee vindt op de grond, wat doet u dan met 200 euro erin, naam erin, brengt u hem terug? Ja, zelfverständelijk. Okay, maar hoeveel procent denkt u dat dan van de bevolking hem terugbrengt? Ja, niet meer dan 10%. Ik zeg, nou, het is andersom. Het is overal gedaan. Het is een bekend onderzoek.
Ja.
50% van de mensen brengt hem terug. Alle lagen van de bevolking. Wat zegt het over uw vertrouwen in uw omgeving? Nou, dan zie je al die anderen onder. Ja, ze is wel rood worden. Van,
ja, die denken, hij gaat tegen onze directeur in.
En Takken gaat naar Holze. Ja. Nee, dat is dus niet het geval. Takken mag blijven. Want hij was blij dat hij eindelijk eens een keer het gewoon eens een keer benoemde. En dat is wel de beleefdheid. Is heel mooi in Duitsland, vind ik nog steeds. Of in Nederland wel een beetje doorgeslagen in het zeg maar, onbeleefdheid. Maar dat creëert een afstand. En dan heb je qua communicatie heb je geen verbinding. En dan gebeuren er hele vervelende dingen. Hebben we ervaren in Duitsland.
Ja. Ja. En krijg je dan van die directeur, die zegt dan tegen je, Paul, ik heb je nodig. Hier is je opdracht. Wat ga je dan doen?
Nou, ik heb gewoon een beetje soort van een guerrilla-tactiek gehanteerd. Mijn vorige transformatie ook al een beetje gedaan. Ik coach coaches. En die probeer ik een beetje met mezelf te indoctrineren, geintje. Maar te coachen dat ze dezelfde gedachtegoed zelf niet van handelen gaan aanleren. Mm-hmm. Het waren er ongeveer 20. En die zijn nu in het concern zijn die verspreid. En die hebben dan die verspreiden het gedachtegoed van mijn optiek, zoals het hoort.
Oké. Okay.
Ja, en dan vervolgens ook met veel workshops, ook met directie. Design thinking workshops enzovoort. Zorgen dat ze gaan voelen wat het is. Dat is ook verband gebracht met Nederlandse grote bedrijven. Om daar eens te gaan kijken hoe het daar voelt en hoe de sfeer is. Er is heel veel ook aan het verbinden geweest. En ik kan heel veel over praten, maar ga er eens heen. Ik coach ook TU Delft, Dream Hall. We bouwen in een paar maanden tijd een exoskelet. Hetzelfde principe. Het was als een patiënt gaat lopen en niemand gelooft het, ga er eens kijken. Zie je wat er gebeurt in die hal. Als je dat laat zien en voelen, denk je, zijn wij aan het doen? Waarom doen wij niet zo in ons bedrijf?
Waarom doet het zo?
Waarom doe je het, waarom dan niet zo?
Yeah.
Nou, omdat je het gewoon niet doet.
Yeah.
Punt. Ja. Dat was heel gecompliceerd. Nee, onzin. Helemaal niet gecompliceerd. Maak je ervan.
Ja. Maar nog even terug naar het begin. Hè. Je hebt geleefd daar die presentatie. De directeur die denkt, ik krijg eindelijk eens een keer eerlijke feedback over hoe ik in de... Dat is verfrissend.
Ja.
Jouw tactiek is dan, ik ga coaches opleiden die weer in de organisatie van de organisatie zelf.
Ja,
dus
klopt.
In plaats van dat ik heel veel uren ga verkopen, ga ik trainers trainen of coaches coachen.
Exact.
Of veranderaars veranderen.
Ja.
Maar is dat dan ook de opdracht die je krijgt? Of krijg je een soort carte blanche van, joh, het maakt niet zoveel uit wat je gaat doen, kom maar gewoon.
Nee, de afdeling in kwestie was wel, degene die daar aan de leiding stond, die was wel progressief. Die noemde zichzelf ook bij het Gallische Dorp binnen het concern. Dus die was gewoon echt wel bezig om ook zichzelf wat kraniger op te stellen dan de gemiddelde mensen. Dus dat helpt enorm. Iemand die het ondersteunt, dat is heel belangrijk. Iemand die, dat heb ik ook bij transformaties bij in Nederland meegemaakt. Als je hoger in de directie iemand hebt die het echt steunt, het echt ook leeft, dat voelen medewerkers.
Yeah.
Dat is... We hebben het ook net even tijdens de break over gehad. Authenticiteit. Je voelt als medewerker, voel je of een directielid of een raadsbestuurlid het niet meent. Dat hij mij iets roept. Ik heb zelfs wel eens een actrice en een boardroom gestuurd. Jacqueline, als je luistert, hallo. Hoe gaat het met je? Om wat te provoceren. Om die onauthenticiteit eens boven water te krijgen. En ze eigenlijk te spiegelen. Dan denk ik van ja, ik kan hier wel jaren blijven zitten bij deze opdracht geven. Maar als het niet authentisch is, dan heb ik hier geen waarde. Dan is het een spel voor de bühne. En ik doe mijn werk vooral om mensen weer mens te laten zijn, zichzelf te laten zijn. En niet om hetzelfde toneelspel nog 30 jaar in mijn leven te spelen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, even naar die ene club. Ja. Hè? Want volgens mij was het de productontwikkeling die totaal anders is gegaan. Neem ons eens mee.
Wat op zich interessant is dat ze waren al een tijd bezig om fabriek der toekomst, dus de toekomstfabriek zeg maar in conceptvorm uit te denken. Maar dat kwam niet van de grond af, werd dus eindeloos vergaderd, maar er gebeurde helemaal niks. Toen heb ik voorgesteld, we gaan een team van een scrum team van 10 mensen formeren, dwarsversneden van de organisatie, van directie tot echt mensen die het echt weten hoe het werkt. Alle merken vertegenwoordigd. Boom, boom, boom. Apart gebouw geregeld binnen het concern, waar een andere atmosfeer, een andere vibe is. Die jongens en meiden getraind. En dat ik ook omgedraaid. Dus niet met de methode beginnen, maar echt ze eerst maar eens goed zelf laten kennen. Wat zijn je eigen drijfveren? Waarom ben je bij het bedrijf komen werken? Waarom is het zo gaaf? En hoe ver sta je er nu eigenlijk vanaf? En wat is jouw bijdrage? Wat is jouw rol in dit verhaal? Weet je, het is natuurlijk geweldig als jij met zo'n groot bedrijf echt de wereld beter kan maken. Je kinderen een betere toekomst kunt geven. Dat zou je drijfveer moeten zijn.
Ja.
En dan zie je in één keer die begeistering, zoals het inderdaad zo mooi heet, zie je terugkomen. Hm. En dat is, ik krijg weer kippenvel van. Gensen houdt voor Duits. Dat is, dan komt het terug. En dan voelt iedereen ook die dan elke week zo'n scrum meeting bijwoont. Die voelt de vibe. En
je hebt dan 10 mannen uit de hele organisatie. Ja. Ik denk dat de mensen die scrum een beetje kennen, die zien dan zo'n clubje voor zich die gewoon 2 weken van de wereld is en alleen maar met dat ene ding bezig is.
Nee.
Hoe ziet een tijdbesteding eruit?
Het is heel open. Dus we hebben letterlijk open dagen georganiseerd. Iedereen mag ook meewerken aan de strategie. Iedereen in het bedrijf. Van hoog tot laag. Mocht ook de methode die daar gebruikt. Het was niet 1-op-1 scrum. Het was, wat ik altijd doe is van, Waarom is het eigenlijk nodig? Waarom gebruik je deze methode? Of laat eerst maar eens gewoon eens omdraaien. Dat ze het eerst maar eens zelf gaan ervaren. En dan zo'n eigen methode construeren. Uiteindelijk komt het altijd bijna Scrum uit. Maar dan weten ze tenminste wat ze doen.
Ja, ja.
Dat het beklijft. En daar ook dan echt een open cultuur in gaan. Dat ze ook durven delen naar elkaar. Letterlijk open. Deuren open. En haal de informatie. Wees niet bang om informatie te delen naar elkaar toe. En wat je ook ziet, dat patronen, mensen elkaar niet vertrouwen in het team, wat het eenvallig een manager is geweest van de ander. Die zegt van, hé, ik zie hier iets vreemds. Wat is hier aan de hand? Dan maak je het bespreekbaar. Dat is echt heel persoonlijk coaching. Dat is iemand aanspreken op gedrag. En dat is heel intensief. Maar het is, als dat lukt, dan lukt het. Ja.
Waar ik zo wel benieuwd naar ben, is... wat er dan gebeurt. Dus die mensen zijn bij elkaar. De deuren gaan open. Je zit op een andere plek in de organisatie. Ja. Met een andere sfeer. Er komen allerlei mensen naar binnen die mee willen denken. Mee willen doen. Hoe zorg je daarvan? Van zo'n heel open proces. Nou, dat het daadwerkelijk. Dat het ergens toe leidt. Dat er iets gemaakt wordt. Maar daar gaan we het zo over hebben.
Sorry.
Ja, ik pak even heel strak de regie. Daar gaan we het zo over hebben. We gaan zo eerst naar onze columnist. Want Wim Davidsen die is in de studio HR en Flexstratege bij zijn eigen bedrijf Jeng. En die hoor je zo eerst met zijn maandelijkse column.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Wim Davidsen is bij ons HR en Flexstratege bij Jeng. Daar onderzoekt, adviseert en presenteert hij op het snijvlak van verrassende trends. Analyse, stuwende strategie, alerte flexibiliteit en aanstekelijk werkgeverschap. En vooral dat laatste, daar is hij uitermate gepassioneerd over. Hij is ook nog eens een keer een mediaman, want hij is hoofdredacteur van het vakblad Flexmarkt. En hij is, en daar zijn we heel blij mee, onze columnist Wim. Ik ben benieuwd.
Dit jaar, 2019, zullen allerlei bedrijven weer een recordjaar boeken. Met weer meer omzet, weer meer klanten en meer winst. En weer meer medewerkers. In vaste dienst natuurlijk. Want de krapte op de arbeidsmarkt is nijpend. Gigantisch nijpend. Liefst 24% van de werkgevers heeft een belemmerend gebrek aan arbeidskrachten. Dus als je iemand vindt die bij jouw vacature past, al is het maar net en had je die kandidaat 2 jaar geleden zeker niet uitgenodigd voor een gesprek. Als je zo iemand vindt, dan geef je die, als je er zo over nadenkt, niet heel erg geschikte kandidaat, toch direct een vast contract. En waar de economie met 2% groeide, groeide het aantal werkenden met een vast contract met 3%. Beter iemand en profiteren van de groeiende vraag naar je product dan een openstaande vacature en stagnerende business. Maar intussen worden de signalen van economische groeivertraging sterker en na ruim 5 jaar van aansprekende vooruitgang is dat nieuw. Een krappe arbeidsmarkt en een voorsorterende economische stagnatie, misschien zelfs krimp, dat is al de 4e keer dat het deze eeuw gebeurt. Dus dat is niet bijzonder, maar toch weer verrassend. Tegelijk ontvouwt zich de totaal nieuwe wereld van de 4e industriële revolutie. Die 4e industriële revolutie stuurt allerlei ontwrichtende golven op ons af. Deze bijvoorbeeld. Op dit moment zitten er nog 4 Europese landen in de mondiale top 10 van economieën. Op de nummers 4, 5 en 6 zijn dat Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En op nummer 8 Italië. Verderop in de mondiale top 20 vinden we ook nog Spanje en het kleine Nederland en het nog kleinere Zwitserland. Standard Chartered, een bankengroep met het hoofdkantoor in Engeland, maar vooral actief in het Verre Oosten en Afrika, presenteerde kort geleden een spannend rapport. Daarin voorspelt het dat de mondiale top 10 economieën van 2030, dat die er heel anders uitziet. Dus de grootste economieën over meer dan 10 jaar. Iets meer dan 10 jaar. Niet verrassend, maar toch totaal onthutsend. Want dit zijn ze. China, India, de VS, Indonesië, Turkije, Brazilië, Egypte, Rusland, Japan en nog net op de 10e plaats Duitsland. De 2 motoren achter deze economische disruptie, bevolkingsgroei en productiviteitsgroei. 3 keer raden hoe dat met die 2 motoren in Europa gaat. Tot 2025 krimpt, jazeker, de potentiële Europese beroepsbevolking met 3%. En de stagnatie van onze productiviteit houdt ons al sinds het begin van deze eeuw in haar greep. Werkgevers hebben te dealen met die bevolkingskrimp en zijn minimaal gedeeltelijk verantwoordelijk voor die productiviteitsstagnatie. De hoogste tijd dus om te werken aan een scherpe, eerlijke analyse. Een nieuwe, aanstekelijke, gedeelde visie. En aan onmisbare oplossingen. Gebaseerd op openheid en creatief out-of-the-box denken, empathie, inclusiviteit, ambitie en lef. Van werkgevers en ook van overheden, vakbonden, opleiders, politieke partijen, de bevolking. Waar gaan we nou voor in Europa? Wat moeten we daarvoor gaan doen? En wat moeten we laten? Er is meer nodig, veel meer dan een energietransitie, een immigratiebeleid, het rechttrekken van ongelijkheid, aangepaste arbeidswetgeving. We hebben behoefte, voor alles, aan aanstekelijk werkgeverschap. Met energieke werkers als resultaat. Hoe dan kunnen werkgevers bijdragen aan dat nieuwe Europa, Europa 4.0? Dit jaar heeft de ILO, de International Labour Organization, haar 100-jarige verjaardag gevierd. Om dat feestje kracht bij te zetten, vroeg het orgaan een commissie met overheden, vakbonden en werkgevers om advies uit te brengen over de toekomst van werk. Het is een zeer lezenswaardig advies geworden met de klinkende titel Work for a Brighter Future. Het rapport schetst de enorme uitdagingen van onze veranderende wereld en komt tot 10 overzichtelijke aanbevelingen. De belangrijkste 3, in mijn woorden, 1. Van werknemersverzekeringen naar werkersverzekeringen. 2. Naar leerplicht tot pensionering. En 3. Naar verplicht aanstekelijk werkgeverschap. Wordt vervolgd.
Zo, kijk eens aan. Nou, Wim, ik zal het me doorsturen naar de minister van Onderwijs en de minister van Sociale Zaken. Volgens mij hebben die
heel
graag wat te leren hiervan.
Zo is dat.
Dankjewel en tot volgende maand.
Yes.
People Power op Nieuw Business Radio.
Mijn naam is Volo Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Paul Takke is in de studio van Agile Werk. En we hebben het over het agile gedachtegoed, de agile filosofie. En dan met name hoe Paul dat toegepast heeft in Duitsland, in de auto-industrie. Paul, je vertelde al net even hoe het ontstaan is. Hoe je daar met de voet tussen de deur, of eigenlijk meer met je eerlijkheid, de deur open hebt gekregen. Neem ons eens mee. Die directie die wil. Jij hebt een cross-functioneel team samengesteld van 10 mensen. Maak het eens concreet. Wat gaat er gebeuren?
Om het heel concreet te maken. Grote organisatie, grote politiebedrijven in Duitsland, vooral automotive, die gaan een hele andere oplossingen gaan bouwen. Of moeten ze überhaupt wel bouwen? Waar gaat het heen? Gaan we vliegen? Gaan we ondergrond? Gaan we een combinatie van? Gaan we überhaupt? Hoe ziet het eruit, de toekomst?
Ja, gaan we nog auto's verkopen? Gaan we ze leasen? We bestellen mensen een taxi? Het kan allerlei kanten op.
Gaan we ze printen bij de dealer? Noem het maar op. Er zijn echt 100.000 mogelijkheden, letterlijk. En hoe gaan we daarmee om als organisatie? En al die scenario's heeft het team geschetst voor de directie. En die hadden gegeven, oké, en nu dan? En toen hebben we een workshop georganiseerd in Berlijn. We hebben dezelfde methodiek toegepast in Berlijn. En zo'n dag al die scenario's door laten werken. En zeiden oké, maar dit zijn de implicaties van deze scenario's voor vandaag. Dit moet je vandaag al veranderen. Om zeg maar letterlijk over 20 jaar nog bestaansrecht te hebben. En dan krijg je een sense of urgency van, oh, scheisse. Ja. We moeten iets veranderen. En dan zie je ook de kracht van het hele agile. Alle manier van kijken, confronteren, letterlijk het moet hebben om het echt ook te zeggen en te uiten. En dat is wat het grote probleem is. Iedereen draait om de hete brei heen.
Maar wat gebeurt er dan? Want je gaat dan een dag met z'n slag.
Ja.
Neem ons eens mee. Hoe ziet die dag eruit?
Nou, echt typisch Duits. Alles moet groentelig en poentelig voorbereid zijn. Ja. Dat is wel erg vermoeiend. Alles moet wel goed georganiseerd zijn. En lokkerheid, nou, dat is niet echt nog... Dus het is goed georganiseerd. We hebben 20 coaches opgeleid die 400 topmanagers hebben begeleid die dag.
Er waren 400 man toch?
400 topmanagers.
Oh, ja, joh,
het hele concern waren aanwezig. Die hebben door een soort van design thinking cyclus getrokken. Waarin we al die scenario's hebben geschetst van zo ziet het eruit. En ook dan welke problemen komen we dan tegen. En ze ook direct ook laten brainstormen over de mogelijke oplossingen. En die hebben met ingenieus dotvotings systeem hebben ze ook de belangrijkste punten uit. Nou, we hadden iets van 60.000 suggesties uiteindelijk. En we hebben de top 30 hebben we eruit gehaald.
Bloody hell.
Om dan zeg maar daar weer op te focussen qua strategie. En dat is echt gewoon geweldig. Iedereen even zijn oude hoed maar wat vaak. Dus ga het nou eens gewoon een keer doen. Ga het gewoon eens. Je kunt allemaal politiek bedrijven en die dag.
Wat is het alternatief voor die dag? Hoe zouden ze het normaal gedaan hebben?
eeuwenlang vergaderen. Dat voor mij is het
stukken schrijven.
Stukken schrijven, politiek bedrijven, vooral jezelf indekken. Want het is spannend, hè? Want je gaat eigenlijk misschien wel cannibalisten plegen op je eigen positie, op je eigen richting. En dat is wat het grootste probleem is eigenlijk. Niemand is vaak bereid om zichzelf op te offeren voor het grote doel. Was zeg maar
van, waarom gebeurt dat dan wel als je met z'n allen bij elkaar bent en je gaat in dat proces en je waarom lukt het daar dan wel?
Mijn idee is dat je geen tijd hebt om erover na te denken. Hetzelfde als een hackathon. Je zit in een flow. Je hebt geen tijd om politiek te bedrijven. Je wordt gewoon erin meegenomen. En je moet gewoon leveren. Je zit gewoon in die. En als je ernaast staat, denk je, oh, fuck. Ik sta er nu naast. Ik moet nu input leveren, want anders ben ik te laat.
Ja,
dus
ja.
Het is letterlijk een time pressure, een pressure cooker waar je mensen induwt. En het is enorm veel energie. Iedereen is echt kapot na afloop, maar ontzettend voldaan met het eindresultaat.
Ja. Ja. En wat is dan het eindresultaat?
Dat daarvan zeg maar een aantal concrete punten naar de strategie, is gegaan van het concern. En die te concreet nu ook uitgevoerd worden. Dus elk merk heeft zijn eigen ding eruit gepakt en gaat daarmee aan de slag. De ene merk de duurzaamheid, de andere heeft. Dus
en je hebt draagvlak, want die 400 mensen waren er allemaal bij.
Exact, ja.
En hebben allemaal gestemd.
Allemaal gestemd, ja. En als je niet bij was, nou, dan heb je jammer, beurs voorbij.
Ja.
En dat is dat nog steeds. Het is helemaal cool. Het is een heel goed succes geweest.
Ja. Ja, dat klinkt heel goed. En dan denk ik gelijk ook. Hoe zorg je er dan voor dat datgene wat er uiteindelijk uitkomt, dat ook de waarde heeft. En dat mensen inderdaad komen. Hè? Want dan heb je toch ook dat ouderwetse hiërarchische systeem nodig. Om te zeggen, ja, maar zo gaan we het dus wel doen.
Nou, de grootste valkuil is mijn optiek dat oud gedrag weer de kop opsteekt. Dus dat er weer klassiek gereorganiseerd gaat worden. Dat dus zeg maar weer. Dat ik overlevingsdrang weer de kop opsteekt. Dus het kan nog zo belangrijk zijn dat je die punten boven water hebt, maar je moet eraan vasthouden. Je moet dat zeggen, ook dat gaan we uitvoeren.
Ja.
En niet dat te leiden op de waan van de dag. En dat is denk ik het moeilijkste. Aandeelhouderswaarde is nog steeds op de achtergrond. Je wil dat. Hoe hou je dat vast? Dat momentum, dat moet je vasthouden. Dat moet je continu blijven voeden met nieuwe workshops, nieuwe...
Ja. Ja. En hoe doe je dat? Je stelt dezelfde vraag. Dus,
dan moet je dus, continu dus weer nieuwe ideeën bedenken om weer die energie erin te krijgen. Om weer interesse te wekken. Hackathons organiseren.
Nee, want mensen journeys. Gaan na die onwijs leuke dag met heel veel energie en feest en gedoe en strak geregeld en een mooi proces en duidelijke stappen. Gaan ze terug naar hun werkplek. En de dag daarna hebben ze een hele agenda weer vol met vergaderingen, bila's. Noem al die dingen maar op die in grote bedrijven gebeuren.
Klopt, en dat is ook echt niet vandaag of morgen veranderd. Het gaat echt denk ik misschien wel decennia overheen voordat het structureel veranderd is. Maar je zult moeten blijven herhalen. En ook van die 5-10 punten, misschien dat er 2 uiteindelijk nog overblijven. Maar je zal daarin vasthoudend moeten zijn.
Ja, en accepteren dat het dus zo is.
En dat het zo is. En niet gefrustreerd raken van, nou toch een gave dag gehad. Waarom is het nou niet zo? Dat gebeurt. Ja. Al dit soort workshops die ik in het verleden georganiseerd heb, die gaan zo.
Ja.
Maar je moet nogmaals, je moet dat wel blijven herhalen. Maar als je daarmee stopt, dan gaat het, dan verdwijnt het. En dan, maar je bouwt het op, dus het wordt steeds beter.
Nou, heb je daar 2 jaar, ben je daar aan de slag geweest?
Ja.
Wat zag je veranderen? Dus niet zozeer in die momenten zelf, maar in de normale momenten. In het normale gedrag van mensen. Als ze weer terug in een grijze, traditionele omgeving kwamen.
Langzaam meer openheid. Langzaam je kwetsbaar durven opstellen. Je authentiek willen opstellen ten opzichte van je medewerkers.
En heb je een voorbeeld dat je ergens was en dacht, kijk, oh het gebeurt.
Jazeker wel. Dus dat op een gegeven moment er fishbowl sessions zeg maar open discussies plaatsvond tussen medewerkers van de afdeling en één directielid. Van, hey, vertel mij nou eens hoe ik mijn werk beter doe.
En dat had hij zelf bedacht?
Dat had hij zelf bedacht. En dan maak je mijn week, maand maak je goed. Al is dat maar één voorbeeld. Dan zie je dat er iets verandert in het doen en laten van personen.
Ja.
Ook wel de coach die ik begeleid. Van als de een is na afloop van het traject zegt van, hey, maar het zit in mijn hart. Weet je wel, het reorganisaties of wat dan ook. Het gaat nooit meer weg. Dan is het voor mij mijn missie geslaagd. Dat moet geïnstalleerd worden in het hart en de guts van de mensen in de organisatie.
Ja. Is dat dan de belangrijkste les? Dat mensen het zich eigen moeten maken. Dat het tijd duurt. Dat het niet lineair is. Hè? Ook niet doe de workshop, leer de methodiek en dan komt het goed. Maar dat het... Ja, dat er dingen blijven plakken bij mensen in hun hersenen, in hun hart. En die ze anders gaan doen. Is dat dan de les van vandaag?
Ja, maar mijn les duurt al 15 jaar. Ik kan niet iemand verwachten dat hij morgen start. En datzelfde. Dat gaat gewoon niet. Dus dat is het deep learning effect. Dat insluiten van patronen. Jezelf afvragen. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe?
Ja.
En zijn ze vandaag nog wel relevant? En hoe leer ik nou elke dag een stukje beter? Daarom is het ook mooi dat je bijvoorbeeld ook bij studenten. Dat je dat ook. Dat die leergedachten ook direct inbrengt. Voor mijn eigen zoontje geef ik s'avonds al kort van. Hé, wat waren de positieve van de dag? Ja, twee punten. Ja. Oké, wat ga je morgen anders doen? En dat klinkt heel erg indoctrinerend. Maar hij vindt het geweldig. Want hij denkt, elke dag leer ik bewust een stukje meer. En dat vind ik wel. Weet je, datzelfde principe. Dat geldt ook voor iedereen. Voor elke organisatie, elke persoon.
Ja.
Het is allemaal niet zo vreselijk ingewikkeld. Maar we moeten wel gaan doen.
Ja. Wat kun je morgen doen?
Wat ik net zei. Dus gewoon elke dag een stukje beter. Voor jezelf afvragen van. Hey, wat kan er vandaag? Je eigen patroon eens onder loep nemen. Waarom doe ik de dingen nog zoals ik ze doe? Maar dat heb ik zo geleerd op school. Ja, leuk. Maar dat was 15 of 20 jaar geleden. Of misschien een jaar geleden of een dag geleden. Maar de wereld gaat zo snel tegenwoordig. En het is ook zo gaaf. Want alles wat je dacht van vroeger een probleem was, is vandaag een oplossing voor. Mm-hmm. Misschien wel.
Yeah.
Op het moment dat je daar niet in stilstaat, dan gaat het aan je voorbij. Dus vraag je elke dag af. Wat kan er beter? En dan groeien. En dat is mijn optiek ook agile. Groeien. En niet groeien qua omzet, dat komt vanzelf wel. Maar groeien qua persoon, qua... En daarmee ben je ook agile, ben je ook staat om wendbaar te zijn in je eigen leven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Niet een organisatie, het gaat om dat jij wendbaar bent, dat jij met verandering om kunt gaan.
Ja, ja, ik vind het wel mooi. Ik moet denken aan een van mijn favoriete klanten. Ze zijn natuurlijk allemaal fantastisch, maar ik werk al een aantal jaar voor de fabriek van NXP, waar ze chips maken in Nijmegen.
In Nijmegen,
daar maken ze chips. Daar bedenken ze niet, maar daar maken ze echt. De bakken ze, zoals ze dat ze zelf zo mooi noemen. En die zijn al een aantal jaar met sociale innovatie bezig. En dat heeft inderdaad lang nodig, een tijd nodig. Volgens mij een jaar geleden kreeg ik van het team wat daar zit, wat daar heel erg met die sociale innovatie bezig is zelf, te horen van, is iets moois gebeurd. Er is een manager van de afdeling is naar een andere afdeling gegaan. En we waren aan het nadenken over facturen stellen en weet ik veel wat. En toen kwam het team zelf. Die zei, wij vinden eigenlijk dat deze collega, die moet eigenlijk ons baas worden. En die collega zelf vond dat een slecht plan. Want het was namelijk de jongste van het stel. En die had daar zelf nog nooit over nagedacht. En dat was voor mij zo'n moment dat ik dacht, ja, zie je nou, weet je, al die dingetjes die je dan met elkaar doet, die leiden dan tot zoiets wat je helemaal niet kan voorspellen.
Een mooi voorbeeld.
En dat vind ik dat vind ik wel de uitdaging en ook wel het ingewikkelde van het werk wat jij hebt en wat ik ook een beetje heb, is om je weet niet wat er gaat gebeuren.
Nee.
Het enige wat je voor kan zorgen is dat zo'n interventie, zo'n workshop, zo'n dag, dat die impactrijk is en dat er een gedeelte van de mensen een keer op een moment ineens iets anders gaan doen dan dat ze gewend waren. Maar dat is niet... Ook wat jij aangeeft met die strategie. Ja, er komen 30 punten uit. Ja, als er drie uiteindelijk beklijven, dan is het prima.
Klopt.
Maar al die andere dingen die er gebeuren, dat weet je niet.
Nee, dat is op zich is dat prima. Als die reis die waar je naartoe gaat, dat de reis die je voor ogen hebt, van dat is de punt aan de horizon, daar krijgen wij energie van. Je hebt ook een beetje dezelfde als ik dat heb, is van organisatie, mensen een betere wereld kunnen voorschoten waar ze heen kunnen ontwikkelen. En op het moment dat je dat voor ogen houdt, dan gebeurt dat ook echt. En dan al die andere dingen zijn hobbels die dan plaatsvinden. Maar dat is gewoon de overtuiging die je moet hebben. Ja.
Mooi. Paul, dankjewel. Leuk dat je hier was. Paul Takker van Agile Werk. Veel succes, want je bent weer terug in Nederland. Je gaat hier mensen helpen. Mocht je denken, Paul kan me vast wel helpen, dan google je even op Paul Takker en Agile Werk en komt het vast wel goed.
Heel goed, ja.
Dus dankjewel. Wim had ik al bedankt, dus dat komt mooi uit. In de volgende aflevering van People Power is het weer tijd voor een aflevering van People Power Change, waarin Jeroen Buescher in gesprek gaat met Dick Veluwekamp en hij is lid van de Raad van Bestuur van Arkin. Als je dat denkt, heb ik nog nooit van gehoord. Dan heb je vast wel eens gehoord van de Jellinek. En dat is een van de 11 organisaties die daaronder vallen. Dus de vraag is, hoe pakken ze daar verandering aan? En dat hoor je straks in de volgende aflevering. Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. En daar kun je ook ons laten weten wat je nog meer van ons wil. Wat je ervan vindt. Of je het fantastisch vindt. Of vreselijk. Of dat je zegt, je moet vaker het stuur uit handen geven of minder. En nodig Paul nog 10 keer uit. Of juist niet. Dat horen we graag via peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
New Business Radio.